Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 84, vers 1. Stel ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen we Psalm 84 en dan nu vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er volgt in Psalm 84 vers 2, dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zijn zegen en we doen ook voorbeden voor Pieter de Jong en Mitte van Hartingsveld die komende donderdag hopen te trouwen. De huwelijksdienst is om 4:30 in de dorpskerk van Echteld. Zullen we samen bidden? Grote God, getrouwe Vader. De mus en de zwaluw mochten bij u wonen. En u weet het, Heere, Of wij daar ook naar verlangen. Dat we zo gekomen zijn naar uw huis. Om dicht bij u te zijn zoals die beestjes. Na een week van werken, drukte, naar school gaan. Om hier in uw huis te zijn. In de kerk dicht bij u te zijn. Of dat we zonder verlangen gekomen zijn. Omdat het moet van papa en mama. Omdat het hoort. Omdat we het gewend zijn. Heren, we moeten u belijden. Dat verlangen van ons, dat is vaak zo mager. Het verlangen van ons naar u, dat laat vaak zoveel te wensen over. Maar wat een wonder, uw hart gaat deze zondagmorgen weer naar ons uit. En daarom stonden de deuren van uw huis weer wijd open. En stroomden de kerkgangers weer binnen. Niets uit ons. Alles bij u vandaan. Ouderen. In de avond van het leven. Misschien was het moeilijk om binnen te komen. Lichamelijk moeilijk. Maar ze hebben hun plek weer ingenomen. Tot de kleintjes aan toe. Ze mogen er ook weer bij zijn. En zo zitten we hier. En staan we hier. Gereed om naar uw woord te horen. En dan bidden we, Heren, van u. Wees bij ons. En werk met uw Heilige Geest. Zo krachtig in onze harten. Dat we niet op dezelfde manier straks naar buiten gaan als we naar binnen kwamen. Het kan ook niet, Heren. Want uw woord, dat krachtige woord, dat doet altijd wat. Het zal ons hart verharden. Of verzachten. Het zal ons dichter bij de Heere Jezus brengen. Of verder bij hem vandaan. Maar laat dat laatste toch niet het geval zijn. Dat het ons bij hem vandaan brengt. Dat het ons hart harder maakt. O God, verhoed het. Geef dat we ons geen oordeel zullen luisteren. Maar dat we ons mee laten nemen. Dat we u door uw Heilige Geest in ons laten werken. Op deze opstandingsdag. Zoals de Heidelbergse catechismus dat zo zegt. En dat we merken. Dat u deze dienst werkzaam bent. Heren, dan zijn het ook gevoelige onderwerpen die aan de orde zijn. Heren, wilt u uw dienaar wijsheid schenken? En wilt u de gemeente nabij zijn? Gedenk zo aan een ieder van ons. In het bijzonder bidden we voor Pieter de Jong en Mitte van Hartingsveld als ze komende donderdag hopen te trouwen. Ze hebben er lang naartoe geleefd. En donderdag dan mogen ze elkaar het ja-woord geven. Dan mogen we u als gemeente daarvoor hartelijk danken. En we bidden u, geeft u hun een gezegende. En een goede dag. Met de beide families. En mogen ze ervaren dat u er ook bij bent. Dat u in het midden bent. En laat uw woord, als dat ook donderdag zal klinken, kracht doen. En wilt u ook in het verdere van hun huwelijksleven bij hen zijn. Mogen ze samen, hopend op u, het leven doorgaan. En dat ze zo alles van u zullen verwachten. Zoals we dat straks nog gaan zingen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Wees hen zo samen nabij, Heren, in alle dingen. Geef ons zo een goede en zegenrijke dienst tot eer en glorie van uw naam, Vader, die zich een volk tot het eeuwige leven hebt verkoren. Daar zien wij op. Tot eer van u, o Zoon, die u zelf hebt gegeven tot in de dood, maar ook bent opgestaan uit de dood. Ja, die leeft tot in alle eeuwigheid en tot eer van u, o Heilige Geest, die toe-eigent wat Christus heeft verworven. Die doden levend maakt, die wederbaart, die het geloof werkt. Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijk uzelf, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in 1 Korinthe 6, vers 9. En we lezen door tot hoofdstuk 7, vers 2. De schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 6. We beginnen te lezen vanaf vers 9. En dan lezen we door tot hoofdstuk 7, vers 2. In Korinthe 6 vanaf vers 9, daar luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil, zal een niegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een niegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoals ik vorige week al aangaf, zal ik opnieuw preken vanmorgen over 1 Korinthe 7, vers 2. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan heb ik nog een paar afkondigingen voor u. De verkoop van collectemunten in Hardingsveld is morgenavond 22 april in plaats van maandagavond 29 april. Dus morgenavond 22 april. Zondagschool vanmiddag is niet in de KWS, maar hier in het kerkgebouw. Aanvang is zoals gebruikelijk 14:15. Ik begreep dat het te maken heeft met de projectweek. Dus zondagschool, jongens en meisjes, vanmiddag hier in de kerk. De collecten, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat, tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor het pastoriefonds. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u en jullie aanbevolen. Laten we nu zingen Psalm 84, vers 3 en 4. Gemeente, vorige week gaf ik al aan dat 1 Korinthe 7 vers 2 een heel veelzijdig woord is, een veelzijdige tekst. Je zou het kunnen vergelijken met een diamant, hè, die je van allerlei kanten kunt bekijken. Prachtig, mooi, schitterend. Elke keer ligt er weer een ander aspect op. Maar een diamant kan ook scherp zijn. 1 Korinthe 7 vers 2 zou ik willen vergelijken met een ongeslepen diamant. Er zitten scherpe randen aan deze tekst. Ik zeg dat maar ter waarschuwing vooraf. Dit woord, dat kan ons wel bezeren. Dat kan jou pijn doen. En mij. Maar dan mogen we wel één ding weten. De Heere bezeert ons hierdoor niet, omdat hij dat mooi vindt om ons pijn te doen. Maar dan doet God ons pijn om ons tot Christus te laten vluchten. Dat is altijd de bedoeling. En om ons zo te leiden in de rechte sporen. Neemt u dat mee als het pijnlijk wordt in deze dienst? Dan is dit de bedoeling. Om u tot Jezus te laten gaan. En u zo te leiden. In het spoor van Gods woord. Het thema van deze preek is de grenzen van het huwelijk. Eerst gaan we erover nadenken wat hoererij is. Want dat staat in de tekst, hè. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Wat is hoererij? Ten tweede hebben we het over overspel en ten derde over homoseksualiteit. Dus de grenzen van het huwelijk. Ten eerste, wat is hoererij? Ten tweede, overspel en ten derde, homoseksualiteit. Eerst, wat is hoererij? Ja, gemeente, er staat toch wel een heel na woord in onze tekst. Een woord dat er voor de zondeval niet was. Toen de Heer het huwelijk instelde, voor de val, in het paradijs, toen alles goed was. Hoe goed is het huwelijk, weet u nog? Toen deed dat nare woord echt nog niet mee, maar sinds onze zondeval wel. Volop zelfs. Hoererij. Naar, hè? Het klinkt niet fijn. Het staat hier zelfs in het meervoud. Ziet u dat? Om der hoererijen wil. Meervoud. Waarom staat het in het meervoud? Nou, omdat er allerlei vormen van hoererij zijn. In de grondtekst staat porneia. Porneia. Dan hoor je het woord porno daarin. En dat heeft er ook wel mee te maken. Maar als je echt kijkt naar de betekenis van dat woordje, porneia, dan betekent dat verboden seksuele gemeenschap. En zover komt het niet als je porno kijkt. En dus dat wordt hier in die zin niet bedoeld. Het gaat hier over verboden seksuele gemeenschap. Waar hebben we het dan over? Alle seksualiteit buiten het huwelijk. Seks met dieren, bestialiteit, incest. In de gemeente van Korinthe was iemand die had een seksuele relatie met zijn stiefmoeder. We lezen dat in hoofdstuk 5. Porneia, zegt Paulus dan. Dat is hoererij. Maar ook seksualiteit met iemand van hetzelfde geslacht en ook overspel. Dat valt allemaal onder dat ene woordje. Het is dus een woordje wat heel veel in zich bergt. Heel veel vormen van verboden seksualiteit. Hoererij. Dan hebben we het dus over de grenzen van het huwelijk, hè? En wij mensen houden niet zo van grenzen. Toch? Daar botsen we tegenaan. We hebben ze wel nodig. Jongens en meisjes, als je nou een prachtige speelgoedauto hebt gekregen, hè, voor je verjaardag. Een hele mooie auto. En dan wil je hem aan iedereen laten zien, toch? En als je dan bij een vriendje gaat spelen, dan wil je meenemen. Dan zeg je, mam, mag ik die auto meenemen? En wat zegt je moeder dan, waarschijnlijk? Nou, laten we dat maar even niet doen. We kunnen hem beter thuis laten. Waarom? Ja, dan blijft hij heel. Dan kun je er langer mee spelen. Vind je dat leuk? Nee, want jij had het plannetje om hem mee te nemen. Maar dan blijft hij wel langer mooi. Je moeder zegt het niet om je te plagen, maar ze wil dat je auto mooi blijft. Dat hebben we nodig blijkbaar. Iemand die eventjes zegt, dit mag niet. We hebben grenzen nodig. Gemeente, niet alleen onze kinderen hebben die grenzen nodig. Maar wij hebben dat net zo goed nodig. En zoals kinderen tegen die grenzen aanlopen, zo lopen volwassenen net zo goed tegen grenzen aan. De kaders waardoor God het huwelijk bewaakt. Wij botsen er tegenaan, we vinden het lastig. Moet dat nou zo, God? Kan het niet een beetje ruimer? Maar denk eens na. Is het niet uiteindelijk meer dan goed dat God het zo heeft gedaan? Ik bedoel, u zet toch ook een slot op uw huis? Oké, overdag, dan laat je misschien de deur eens een keertje open. Dan zeg je, nou, ik laat hem wel open hoor, dan je komt er wel in. Goed, maar toch wel een slot, hè? En als je een wat duurdere auto hebt, dan zorg je toch voor een mooi alarmsysteem. Beveiliging. Veel te mooi om zomaar te laten stelen of te laten slopen. Nou, zegt God, ik heb zoiets moois bedacht. Het is veel te mooi om zomaar te laten kapotmaken. Ik zet er wel een slot op. Een alarmsysteem. Dat prachtige huwelijk. Geen pornaya. Geen pornaya. Dat wil ik niet. En daar heeft hij alle recht op, als te bedenken van het huwelijk. Maar daarin heeft hij dus ook het allerbeste met jou voor, en met u, en met mij. Hij heeft daarin het allerbeste met ons voor. Het is niet om ons te plagen, dat wil ik benadrukken. Hij heeft het beste met ons voor. Hij zoekt daarin ons geluk. Misschien is het uw verlangen ook wel. Geen pornaya. Geen hoererij. Geen vuiligheid. Geen vunzigheid. Geen seksualiteit buiten het huwelijk. Positief gezegd, het is je verlangen geworden om heilig en rein voor Gods aangezicht te leven. Dat is mooi, als je hier zo zit. En je kan dat zeggen, Heer, u kent mijn hart. Dat verlang ik. Dat zou ik echt willen. Het is van de geest. Als je dat verlangen hebt, hè? Of zit je hier niet zo? Maakt het je eigenlijk niet zoveel uit? Zeg je, ach ja, dat gaat me toch allemaal niet lukken. Is toch geen doen. Geniet er wel van. Je bent maar één keer jong. Of als u wat ouder bent. Ja, ik red het eigenlijk gewoon niet. Mijn verlangens zijn te sterk. Ik hoop dat het zo niet is. Dat uw leven niet is. Maar dat het ons alle verlangen is. Dat we het zo kunnen verwoorden met dat lied. Neem mijn leven. En laat het, Heer, toegewijd zijn. Aan uw eer. Ook als het gaat om seksualiteit. Het valt niet mee, hè? Het kan je verlangen zijn. Maar daarmee valt het nog niet allemaal mee. Nou, in de rest van de preek wil ik dat uitwerken naar twee kanten toe. Het valt allereerst niet altijd mee om rein te leven binnen het huwelijk. En weg te blijven bij de zonde van overspel. Dat is niet makkelijk. Dat is niet zoiets van dat doe je even. En ten tweede valt het niet mee om rein te leven als je homoseksueel bent. Dat is ook niet eenvoudig. Dat zijn de twee dingen waar ik het verder met u over wil hebben. Dan gaan we naar de tweede gedachte, overspel. Als we de tekst lezen, dan valt het woordje eigen op. Maar om de hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Eigen. Daar zit iets heel exclusiefs in. Het is een unieke relatie tussen twee mensen. Dat bedoel ik. Dus er mag niemand bij komen. Er mag niemand tussen komen. Er mag geen derde bij. Eigen. Voelt u? Mijn man. Mijn vrouw. Daar hoort niemand bij. En we komen dat in de Bijbel wel tegen, hè? Dat er huwelijken zijn waarbij er meer dan twee betrokken zijn. Jongens en meisjes, ik kijk even naar jullie. Weten jullie een voorbeeld uit de Bijbel? Een man die meerdere vrouwen had. Weet je een voorbeeld? Een man die meerdere vrouwen had. Elkana. Die had twee vrouwen. Peninna en Hanna. En was het gezellig bij Elkana in huis? Peninna en Hanna, hoe gingen die met elkaar om? Waren dat dikke vriendinnen? Nee, je zegt het goed. Helemaal niet. Helemaal niet. Hanna was zo verdrietig als wat, joh. Nou, dat zegt al wat, hè? Dat zegt al heel veel. Dat heeft de Heer natuurlijk niet voor niks zo laten opschrijven, hè, gemeente? Nou, nog een voorbeeld. David, de man naar Gods hart. Ja, dat is waar. Hij trouwde met Michal. Met Abigaël. Met Ahinoam. Met Bathseba. Dan denk je, nou David, doe maar. Is het nog niet genoeg? En vooral, wat vindt God daar allemaal van? Ja, gaf God zijn goedkeuring daarover? Hoe moeten we dat zien? Dat kun je zo niet zeggen, hè? Er staan geschiedenissen in de Bijbel. Maar dan mogen we niet één op één zeggen dat God er ook zijn goedkeuring over geeft. Dat God het allemaal goed vindt. De Heer heeft polygamie, dus dat één man trouwt met meerdere vrouwen, als het ware oogluikend toegelaten, toegestaan. Maar gelukkig heeft hij er altijd weer voor gezorgd dat het gedoe gaf. En dat het misliep. Want anders, dan zouden wij vandaag kunnen zeggen, ja, misschien vindt de Heer het toch wel goed. En misschien vindt hij polyamorie ook wel goed. Wat is dat, zegt u? Nou, een open relatie. Je spreekt gewoon samen af. Ja, wij hebben een open relatie, dus er mag er gewoon nog eentje bij. En dan, ja, we zijn het met elkaar eens. Het is gewoon goed zo. Ja, wie kan er wat op tegen hebben? Er gaan stemmen op in onze samenleving om die kant maar op te gaan. Wat vindt God daarvan? Nou, dan kun je de Bijbel niet als verdediging bij aanvoeren. Hè? Met de Bijbel in de hand kun je dat niet verdedigen. Wat staat hier? Wat lezen we in 1 Korinthe 7 vers 2? Iedere man zijn eigen vrouw. Iedere vrouw haar eigen man. Ziet u hoe belangrijk dat woordje eigen is? Eén man, één vrouw, verbonden door de diepe band van het huwelijk. Ik denk dat ik hier helemaal niet langer over hoef te praten, want we zijn het hier hartelijk over eens. Maar ja, dan gaat het niet zo lekker in je huwelijk. Er zijn spanningen. Je vrouw begrijpt je niet. Ze vindt dat je je verantwoordelijkheid niet neemt. En jij vindt, u vindt, dat ze zeurt. Negatief patroon ontstaat. Vroeger was je verliefd op haar. Je adoreerde haar. Maar dat is helemaal weg. De afstand wordt groter. En de kloof wordt steeds dieper. En op een dag kom je uit je werk gereden. En je rijdt over de A15 en je leest het zo. All you need is second love. Je haalt je schouders op, want je wil dat helemaal niet, hè? Second love. Dat hoort toch niet? Dat mag niet. Ik heb trouw beloofd. En ik ben een christen. En je komt thuis. En je ziet je vrouw. En een diep gevoel van teleurstelling overvalt je. Want je voelt helemaal niks meer voor haar. Het is helemaal weg. En precies in die periode kom je op je werk in aanraking met een vrouw die je haar fijn aanvoelt. Het begint zo. Ze heeft het moeilijk thuis. En jij begrijpt haar. Tijdens de lunchpauze maak je een wandeling. En wat je nooit gedacht had, gebeurt. Je begint te vertellen over jouw problemen. En de wandelingen, die worden steeds langer. En er ontstaat een gevecht. Je geweten zegt, dit is niet goed. En je schreeuwt er tegenin, dit heb ik nodig. Je gaat te ver. Ja, maar ze is toch ook een christin? Ze gaat ook naar de kerk. Stel je voor dat mijn vrouw daarachter komt. Ja, maar ik kan het toch wel verstoppen. Je zet je gezin op het spel. Ik heb mezelf echt wel in de hand. Die enorme strijd. Die zielenstrijd, zou ik bijna zeggen. Dat is het, hè. Zo'n zielenstrijd. En wat heb je het ontzettend zwaar als je daarin zit. Als er iemand is hier die daarin zit, wat heb je dan ontzettend zwaar? Dat is het eerste wat ik tegen u wil zeggen. Wat een strijd, wat een worsteling. En het tweede wat ik erbij moet zeggen is dit. Wat heb je het jezelf ontzettend moeilijk gemaakt. Dat moet ik in alle eerlijkheid ook zeggen. Door niet in een eerder stadium hulp te zoeken. Lieve gemeente, zoek toch hulp voor het te laat is. Laat het toch zover niet komen. Want zo vaak is er nog heling, herstel, een oplossing. Echt. Er wordt soms negatief gedacht over huwelijkstherapie. Dat is niet terecht. Ik heb al zulke mooie verhalen gehoord. Van mensen die er echt door geholpen zijn. Waar de Heer die hulp heeft gezegend. Zodat ze sterker door een crisis, een huwelijkscrisis heen kwamen. Het is wel moeilijk om zwak te zijn. Dat vinden wij mensen moeilijk. Hulp zoeken. Ingewikkeld. Is het geen hoogmoed van ons? We willen het zelf doen, hè? En alle problemen binnen kamers houden. Totdat de boel clasht. Maar de Heere wil helpen. En hoe doet hij dat? Soms onmiddellijk. Soms door een groot wonder. Meestal niet. Meestal niet. Meestal werkt hij door de middelen heen. Door mensen heen. Wees dan niet te groot. Om hulp te zoeken. En ik voeg daaraan toe ook als kerk. Willen we er hierin voor u zijn. Niet om huwelijkscrisissen op te lossen. Maar wel om met u te lezen uit Gods woord. En tot de Heere te bidden. Maar wat nou als je in deze situatie zit, hè? Wat nou als je getrouwd bent en je bent verliefd op een ander? Wat moet je dan? Nou, dan doet de Heer een appel op je. Op u. Kijk, we kunnen er omheen draaien. Maar uiteindelijk is dit de vraag. Wie is de belangrijkste? Is dat... Ja, u zult zeggen, mijn vrouw of die vrouw. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar ik ga het net anders zeggen. Is dat Christus of die vrouw of die man? Voelt u dat ik hem dan naar een hoger plan til? Dat is uiteindelijk de vraag. Wie is de belangrijkste? Is dat Christus? Of diegene met wie je in contact bent gekomen? Waar zoek je geluk op deze aarde? In hem? De schoonste van alle mensenkinderen? Of in hem? Ergens op deze aarde? Of in haar. Breek ermee. Bid God om hulp. Deel het met je vrouw of met je man. Beleid het. Wat je hebt gedaan. Als het nodig is, zoek een andere baan. Kan nodig zijn, hè. Want arglistig is ons hart. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat je terugvalt. Zwak zijn we. Bid de Heere dat hij al die stappen zegent. Het gaat over zulke grote dingen. O, zegt iemand, op dit moment voel ik me zo zondig, zo vuil, zo vies. Want dit is allemaal gebeurd bij mij. Ik heb mijn huwelijk gesloopt. Ik heb me laten gaan. Voor dat ene moment tussen de lakens. Waarom? Waarom heb ik het gedaan? En misschien zegt een ander, ja, ik ben echt in de armen van die ander gedreven. Ik weet dat. Ik had het zo zwaar in mijn huwelijk. Maar ik kan het toch naar God toe niet verantwoorden. En 1 Korinthe 7 vers 2 klaagt mij aan. Om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Wat moet ik? Nou, tot u komt Gods roep. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Hoort u dat? Dat zegt hij tegen u. Die zichzelf zo zwart en zo vuil voelt. Tot u komt de nodiging. Kom, ye sinners, lost and hopeless. Jesus' blood can make you free. Kom, zondaars, verloren, hopeloos. Jezus' bloed kan je vrijmaken. For he saved the worst among you. When he saved a wretch like me. Want hij redde de slechtste onder u. Als hij zelfs een ellendeling als mij wilde redden. En als de Heilige Geest die nodiging op je hart bindt. En die nodiging werkelijk laat horen. En als je dan komt zonder enige hoop in jezelf. Dan ben je allemaal verloren. Veel te slecht. Maar je komt tot het bloed van Christus. Om door hem gered te worden. Om door hem gereinigd te worden. En je krijgt hoop. Dan mag je instemmen met het refrein van het lied. Wat ik net aanhaalde. And I know. Yes. I know. Jesus' blood can make the vilest sinner clean. The vilest sinner, de smerigste zondaar. Clean. Schoon. Rein. Dat kan niet, hè? Jawel. Door het bloed. Het bloed van Jezus. I know. Door het geloof. Ik weet het. Halleluja. We gaan naar de tweede toepassing. De derde gedachte, homoseksualiteit. Want de tekst geeft ons ook nog een andere richting. Laten we hem nog een keer lezen. Dan leg ik nog een ander accent. Luister maar. Om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Staat hier niet, iedere man zal zijn eigen man hebben. Iedere vrouw zal haar eigen vrouw hebben. Waarom niet? Omdat homoseksualiteit toen nog niet bestond? Oh, zeker wel. In de toenmalige cultuur waren er echt wel homoseksuele relaties. Met name waren dat relaties tussen oudere mannen en jongere mannen. Pederastie noem je dat. Maar ook wel tussen vrije mannen en slaven. En het was niet aanvaard als huwelijk. Maar homoseksuele relaties, die waren wel aanvaard. Paulus gaat daar niet in mee. Paulus accepteert homoseksuele relaties helemaal niet. Op grond van Gods scheppingsorde zegt hij dat is porneia. Dat is hoererij. Ook homoseksuele relaties vallen onder dat woordje porneia. En ik realiseer me, gemeente, dit kan heel hard binnenkomen bij u of bij jou. Alsof je nu, terwijl je hier zit of thuis meeluistert, wordt afgewezen. Want wat nu als je daarmee worstelt met homoseksuele gevoelens? Je kwam er in de puberteit al achter. Ik val op jongens. Ja, ze zeggen dat zij superknap is, maar ja, ik heb daar weinig mee. Ik vind hem heel knap. Als hij in de buurt komt, dan gebeurt er wat met mij. Zou ik homo? Nee, dat wil ik niet zijn. Heren, neem het weg. En misschien kreeg je nog wel verkering met een vriendin, met iemand van het andere geslacht. Ging je expres een relatie aan? Misschien trouwde u zelfs om het probleem toch maar te omzeilen. Maar het lukte niet. U nam het mee, de relatie in, het huwelijk in. Misschien ben je nog alleen. Je weet, ik mag geen homoseksuele relatie aangaan. Maar je worstelt ermee, mag het nou echt niet van de Heer? En waarom dan niet? En als er een of ander boek over verschijnt, de een of andere dominee die zegt, oh, het mag toch wel, dan knaagt het aan je. Zou het dan toch mogen? Maar ja, het staat toch in de Bijbel dat het niet mag. Maar waarom dan niet? Je lichaam schreeuwt erom. Moet ik dan heel mijn leven alleen blijven? En u als ouder, als opa, oma, u denkt, hoe kan het toch dat God mijn kind, mijn kleinkind, zo laat worstelen? Zou dat nou werkelijk zijn bedoeling zijn dat mijn lieve kind altijd maar alleen blijft? En misschien denkt u, oh, dominee, dat gaat u toch alstublieft niet zeggen? Zou u het eens een keertje achterwege willen laten? Ik snap het. Nee, eigenlijk snap ik het helemaal niet. Ik weet niet wat u voelt. Er is er één die weet wat u voelt. En wat jij voelt. Dat ben ik niet. Maar ik sta hier vanmorgen met een toga aan. Hé, jongens en meisjes. Zie je het? Ik heb mijn toga weer aangetrokken. Weet je wat dat betekent? Dat ik hier niet sta als Thomas Bakker, die wat wil zeggen, maar als iemand die namens God spreekt. Dus ik moet doorgeven vanuit Gods woord wat Hij te zeggen heeft tot de gemeente van Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. Dat is mijn taak, ook als het gaat om dit moeilijke onderwerp, homoseksualiteit. En dat woord luidt deze morgen, om der hoererijen wil, zal niegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een niegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Nee, deze tekst maakt ogenschijnlijk geen groot punt van homoseksualiteit. Maar in werkelijkheid sluit Paulus helemaal aan bij de scheppingsorde. Genesis 1 en 2. Vaak wordt er gewezen op al die losse teksten, hè, over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld de geschiedenis over Sodom en Gomorra. Nu doen die teksten ook wel mee. Maar veel belangrijker, gemeente, is de scheppingsorde. Veel basaler dan al die losse teksten. En die teksten, geschiedenis van Sodom en Gomorra en die teksten uit Leviticus die homoseksueel verkeer verbieden. En ook Romeinen 1, die vloeien voort uit Genesis 1 en 2. Ziet u dat? Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Ze zijn een gevolg van wat God heeft gezegd, hoe God ons heeft geschapen. En het heeft hij geopenbaard, helemaal aan het begin van de Bijbel. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 1, God heeft de heidenen als gevolg van de zonde van afgoderij overgegeven in de zonde van homoseksualiteit. En dan zegt hij, dat is tegennatuurlijk. Mannen bedrijven schandelijkheid met mannen. En ook vrouwen gaan tegennatuurlijk met elkaar om. Wat betekent dat tegennatuurlijk? Nou, dat betekent niet dat je tegen je geaardheid ingaat. Zo wordt het wel eens uitgelegd. Maar dat staat er niet. Maar het gaat erover dat je tegen de bedoeling van de schepper ingaat. Dat is het punt van Paulus in Romeinen 1. En dat neemt God heel serieus. Als we tegen de bedoeling van de schepper ingaan. En dat blijkt wel uit 1 Korinthe 6 vers 10. En we hebben dat gelezen. 1 Korinthe 6 vers 10. Daar schrijft Paulus. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen. Nou, dat woordje ontuchtigen, dat kunt u zo niet zien in de vertaling, maar dat wordt ook verbonden met homoseksualiteit. Nog die bij mannen liggen, nou dan ziet u het wel, hè, dat dat ook gaat over mensen die gemeenschap hadden met mannen. Nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Wat? Lezen we dat goed? U zult het koninkrijk van God niet beërven, zegt Paulus. Gemeente, kunnen wij dat vandaag de dag nog nazeggen? Als er één woord is, wat een steen des aanstoots is, dan is het dit wel. Moeten we er dan maar omheen? Of moeten we het zeggen? Uit liefde. Uit liefde, zegt u. Uit liefde. Is toch geen liefde? Uit liefde. Omdat we zo graag willen dat alle homo's in het koninkrijk van God komen. Is er wel bekering nodig? Als er sprake is van homoseksuele praktijken. Maar, dan zeggen we het ook tegen, wat hebben we net gelezen? Dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars. Het geldt wel voor het hele rijtje, hè? De poort is nauw. Tenzij we ons bekeren van belastingontduiking en gierigheid en dronkenschap en laster, zullen we niet in het koninkrijk komen. Dat staat hier. Dan moeten we het niet alleen maar hebben over homoseksualiteit. Dan moeten we dat er niet zo uithalen. Paulus blijft er niet in hangen. Dwaal niet, ze zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat zegt hij in vers 10. Maar dan gaat hij verder in vers 11. Geweldig. Heb je het gezien? En dit waart gij, sommigen. Dit was u. Deze zonde, daar zat u in. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van Jezus Christus en door de geest van onze God. Weet je wat Paulus zegt? God is gekomen. En die mannen en die vrouwen misschien ook wel, die in homoseksuele zonde hebben geleefd, dit was u sommigen, ze zaten daar in de gemeente van Korinthe. Die hebben van Christus gehoord. Ze hebben hun zonde beleden. Ze zijn tot Jezus gekomen. The vilest sinners. De vuilste zondaren. Die zijn schoongewassen. Dat staat hier, hè? Gij zijt afgewassen. Alle vuilheid. Ineens weg. Nee, dat is te makkelijk. Zo makkelijk gaat dat niet. Echt. Allemaal weggewassen, zegt Paulus. Makkelijk? Nee, niet makkelijk. Gij zijt duur gekocht. Daar heeft de Heer Jezus nou alles voor over gehad. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. En daarom afgewassen en gerechtvaardigd. In de naam van Jezus Christus. En wat nog meer? Geheiligd staat er. Ja, u bent geheiligd. Want de Heilige Geest is ook de geest van de heiligmaking. En hij is in hen komen wonen. Hun lichaam is een tempel geworden van de Heilige Geest. Dat lichaam waar ze zoveel zonde mee hadden bedreven. De Geest had intrek genomen in dat lichaam, een tempel van de Geest. En die Geest die wilde hen nu helpen om een nieuw leven te gaan leiden. En door de vermaningen van Paulus, hè, want deze brief dat is ook een vermanende brief, leidde hij die Korintiërs in de sporen van het woord. En dat doet de Heere deze morgen ook, gemeente. Hij gebruikt de vermaningen. De vermaningen van het woord om ons in het rechte spoor te leiden. Als je nou anders geaard bent, hè? Hoe moet je nou ooit met God leven? Zonder Christus. En zonder zijn geest. Daar moet het beginnen, echt. Zoek hem. In wiens naam je bent gedoopt. God heeft zich al aan je gegeven. Hij wil ook jouw God zijn. Als je hem al kent, hoe kun je het ooit volhouden? Zonder Christus en zonder zijn geest. Zie op Christus, die zich heeft laten verbrijzelen voor u, voor jou. U bent duur gekocht. Verheerlijk God, in uw lichaam, dat hoort erbij, dat is ook duur gekocht. Daar woont de Heilige Geest, verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest. En nee, die strijd is niet makkelijk. Maar wat is de gemeente dan ook een zegen? Gemeente, weet u waar ik van droom? Een gemeente die vol liefde om homo's heen staat. Zijn wij zo'n gemeente? zijn wij een gemeente die de last van de strijd, de zware strijd die mensen met homoseksuele gevoelens meedragen, ook meetossen en meebidden, moet er wel openheid zijn, hè? Kijk, als je alles maar voor jezelf moet houden, dan lukt dat niet. Ik zeg niet dat je alles van de daken moet schreeuwen. Zo'n proud cultuur, hè? Dat niet. Maar wel openheid en liefde. Is dat er? Doen we er aan wat in ons vermogen ligt? Ja, zegt u, maar dat is wel goed, maar er zijn grenzen, dominee. Hoe bedoelt u? Nou, ja, als iemand een relatie aangaat, dan heb ik er niks meer mee. Oh. Dan stopt u met bidden. Kijk eens naar Jezus. Weet u wat me altijd opvalt bij de Heer Jezus? Als een magneet trok hij de zondaars en de hoeren, de tollenaars naar zich toe. Keurde hij hun gedrag goed? Helemaal niet. En toch trok hij ze naar zich toe. En de fariseeën stonden er boos naar te kijken. Ik begrijp dat homoseksuelen zonde afkeer op kunnen roepen. Maar dat mag u niet brengen tot afkeer van mensen. Als wij mensen afschrijven om hun zonde, dan schrijven we onszelf af. Tim Keller heeft ons een ontroerend voorbeeld nagelaten van hoe het wel moet. En daar wil ik mee eindigen. Het verhaal gaat over zijn broertje, Billy. 5 jaar jonger. In 1981 kwam hij uit de kast als homoseksueel. En hij ging zich steeds meer ook als homo zien en als homo gedragen. Het was in de tijd van de AIDS-epidemie. Op een gegeven moment ontdekte Tim en de rest van de familie dat ook Billy AIDS had opgelopen. En na 5 jaar ging hij naar een hospice waar zijn lichaam langzaam aftakelde. Zijn homovrienden waren nergens meer te bekennen. Maar tot grote verbazing van Billy kwamen er wel 2 christelijke voorgangers uit die plek elke week op bezoek. Over liefde gesproken. Ook Tim en zijn vrouw kwamen. Ze hadden altijd contact gehouden. En ze spraken met Billy over de Heer Jezus Christus. Billy begreep dat het op een eeuwigheid aanging. En hij zei: ik moet zelf op zoek naar wat er aan de andere kant van dit leven is. Christen zijn, zo dacht hij, dat is je leven op orde brengen en rechtvaardig worden. Maar Tim wees zijn zieke broertje op 2 Korinthe 5, vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij legde het evangelie uit. En eindelijk voelde Billy op zijn sterfbed de liefde van God. En daar belde zijn advocaat en zei: mijn geld moet niet naar al die homoprojecten, maar naar goede christelijke doelen. En op 22 mei 1998 stierf Billy. En toen Tim de rouwdienst mocht leiden van zijn broertje en preekte over de twee zonen, nee, niet over de twee zonen, over de zoekende vader, toen zei hij: is Billy nu dood? Nee, dat is hij niet. Want toen alle hoop verloren leek, kwam de verloren zoon thuis bij God. Amen. Zullen we zingen in antwoord op de preek, Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt. En wat er volgt, Psalm 84, vers 5. Zullen we samen danken en bidden. Heere, dank dat u, die goede God, ons ook grenzen meegeeft. Wij bidden u, geef ons de genade om die grenzen in acht te nemen. Geef ons daartoe veel van uw geest, om op Jezus te zien, die zichzelf heeft gegeven in de dood. Want anders gaat het niet, Heere. Als Hij niet de heerlijkste voor ons is, de schoonste, de liefste, dan lukt het niet. Maar openbaar hem al meer aan ons hart. En leer ons, o God van zaligheden, ons leven. Ook ons seksuele leven in uw dienst besteden. Heer, dan bidden we in het bijzonder voor hen die het zo moeilijk hebben in hun huwelijk. Waar er gevoelens zijn ontstaan voor een ander. Zij zich zo herkenden in hetgeen naar voren werd gebracht. Ach, Heere, geef dat ze de goede keuze zullen maken. De keuze voor u. En de keuze voor hun eigen man of vrouw. Help, Heere, geef uitkomst. En bewaar voor overspel. En als dat een zonde is die in het verleden is bedreven. En als de pijn daarvan gevoeld werd. O, geef veel zicht op uw vergevende liefde. Maak eerlijk voor u. Want alleen in de weg van belijdenis van schuld is er vergeving. En dat zo geproefd zal worden. Dat u in Christus gaarne vergevend God bent. We bidden ook voor hen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Heere, u kent ook hun strijd. U weet hoe het voor hen is. Wees hen daarin nabij. En als ze gaan op het pad van uw woord, zoals het ook deze morgen hen is voorgehouden. O, help en geef kracht en ja, de vreugde ook in u. En als ze struikelen, richt hen op. En wilt u hen die verdwaald zijn, voor wie dat pad te zwaar was, wilt u ze bij ons terugbrengen door uw genade. We hoorden zo'n bemoedigend voorbeeld daarvan. Ja, u bracht Billy thuis. Het was wel laat, maar het was niet te laat. Heer, u bent zo machtig en zo goed. Zo bidden wij, ga nog door. En werk ook juist onder LHBT's. En mogen ze proeven dat we hen lief hebben. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Wees ons nabij. Geef nog een goede en zegenrijke dag. Geef uw zegen op de zondagschool en breng ons vanavond hier opnieuw bij elkaar. Mogen we trouw zijn in het zoeken van u en zegen ons daarin om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 84, vers 6. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.